Als para-watcher focus ik natuurlijk vooral op de Nederlandse parasport. Maar omdat ik deze podcast ook maak om luisteraars een beter beeld van de sport te geven, vind ik dat ik even een internationaal uitstapje moet maken. Naar Japan, om precies te zijn. Naar een sporter die, in mijn ogen, iedere sportliefhebber zou moeten kennen. Shingo Kunieda. Hij zette deze week een punt achter zijn carrière als nummer 1 van de wereldranglijst. Hij is de meest succesvolle rolstoeltennisser aller tijden. Nu 38 jaar, maar hij speelde zijn eerste internationale toernooi al 21 jaar geleden. In 2002 dus. Toen studeerde ik net af aan de school voor journalistiek. En was ik nog voorzitter van de studententennisclub in Tilburg. Maar goed, na 2002 werd hij 4 keer Paralympisch kampioen. Won hij 28 Grand Slams in het enkelspel, 22 in het dubbelspel. 50 in totaal dus. En dat is meer dan onze Esther Vergeer, om maar iemand te noemen. Hij was 11 keer nummer 1 van de wereld aan het einde van het jaar. Bezette die positie in totaal 582 weken. Dat is dus bij elkaar opgeteld meer dan 11 jaar. En nou ja, vooruit, dat is dan weer iets minder dan Esther Vergeer, die daar 668 weken doorbracht. Maar mocht je nou ooit gevraagd worden om een van de grootste buitenlandse sporters uit de parasportwereld te noemen, onthoud dan zijn naam. Shingo Kunieda. Dan over naar het gesprek van deze week. Met rolstoelbasketbalster Bo Kramer. Succesvol in het Nederlands team en in de Duitse tweede Bundesliga. Maar ineens stopte ze in Duitsland om zich volledig te focussen op haar studie en het Nederlands team. Even geen clubbasketbal. Tot ze ruim een week geleden ineens gepresenteerd werd als nieuwe speelster van Loughborough Lightning in de Engelse Premier League. Waarom nu toch weer een club? Hoe is Loughborough bij haar terechtgekomen? En ja, wat betekent dit voor het drukke jaar dat het Nederlands team te wachten staat met zowel een WK als een EK? Allebei cruciaal op weg naar de Spelen in Parijs. Je hoort het in mijn gesprek met Bo Kramer. Welkom bij de Parawatcher podcast. Ik heb het bericht natuurlijk gezien. Jij bent de new star van Loughborough Lightning. De regerend kampioen in de Women's Premier League rolstoelbasketbal. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Of hoe ben jij daar terechtgekomen?
Ja, dat is een leuk verhaal, denk ik. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren in Duitsland gespeeld.
Ja.
En daar heb ik het enorm naar mijn zin gehad, daar heb ik een hele hoop geleerd, maar ik was een klein beetje toe aan iets nieuws. Het team waarin ik speelde was gepromoveerd naar de eerste Bundesliga en ik zag het niet helemaal zitten om in de eerste Bundesliga te gaan spelen.
Okay.
Vanwege het feit dat ik een nieuwe master gestart ben dit jaar met school, dus dat ik gewoon even niet kon inschatten of dat überhaupt haalbaar was. Ik in de eerste league niet kan spelen in de rol waarin ik nationaal damesteam speel. Mm-hmm. Dus ja, dat waren voor mij een aantal punten waarvan ik dacht, oké, ik wil eens kijken naar de opties. Ja, dan hadden we natuurlijk het WK in november, wat uiteindelijk niet doorgegaan is. Maar nee. Dat was voor mij ook een keuze geweest om even geen competitie te spelen tot aan november. Toen dat WK ineens niet doorging, ja, toen lag de wereld of de weg ineens weer open. En toen dacht ik eigenlijk van, wat is nou iets heel anders, wat ik nog niet gedaan heb. En toen kwam ik eigenlijk bij de Women's Premier League uit in Engeland. Dat is een nieuw opgezette league. Het staat nog wel aardig in zijn kinderschoenen.
Ja.
Maar ik dacht wel van, oké, in een jaar waarin ik 2 eindtoernooien moet spelen, een WK en een EK, met een zesje op een houten vloer. Hoe tof is het als ik dan wedstrijden kan gaan spelen met een zesje op een houten vloer tegen dames, die ik allemaal straks weer ga zien ook op de EK's en WK's. In een nieuwe omgeving met een andere coach. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet?
Nou.
En toen ben ik eigenlijk contact gaan zoeken met de coach van Loughborough Lightning. Dat is George Bate, dat is een oud basketballer ook. Goede speler. Dus daar kan ik misschien nog een hoop van leren. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En afgelopen week was ik voor het eerst op bezoek bij ze.
Ja. Ja, dus het initiatief kwam uiteindelijk bij jou vandaan.
Ja, ze hadden eigenlijk nooit verwacht dat ik daar wilde komen spelen. Omdat het niveau misschien niet, het is niet vergelijkbaar met de Duitse Bundesliga. Het ligt nog wel een stukje lager. Dus ja, hij was eigenlijk heel erg verrast dat ik dat wilde. Maar natuurlijk wel, ja, hij zei ik wil je heel graag hebben. Dus dat was alleen maar super tof.
Ja. Ja, nou ja, ik zat net even wat te zoeken over de competitie. En dan staat er home to the world's best elite players. Ja, dan ja. Daar kom je toch bij Bo Kramer uit.
Ja. Nee, ja, weet zij, het concept dat er ligt is denk ik heel erg tof. En dat is dus dat zij gewoon eigenlijk de beste vrouwelijke spelers in één competitie willen stoppen. Ja. Maar het probleem, en dat is op elke plek vaak het probleem, is geld. En ja, de beste spelers gaan niet komen als je ze niet gaat betalen. Dus omdat het nu gewoon nog te veel in zijn kinderschoenen staat, kunnen de beste speelsters allemaal daar nog niet naartoe. Dus van Engeland spelen daar inderdaad de toppers, die spelen allemaal in die league.
Ja.
Maar van buiten, ik ben de enige op dit moment die van buiten afkomt. Maar ja, misschien wel doordat ik daar nu ga spelen, dat er wel meer speelsters gaan denken van, hey, dit kan best wel tof zijn.
Ja,
en
ja,
ik denk precies dat je op die manier misschien zo'n league wat meer gezicht kan geven. Dus weet je, je bent ook met allemaal jonge meiden bezig. Er zitten ook meiden van 18 in mijn team nu, die ik nog kan gaan soort van opleiden, die van mij mogen leren. Ik kan weer van hun leren. Ja, ik vind dat gewoon superleuk.
Ja, ja. Maar jij zegt het inderdaad al, hè. Het staat in de kinderschoenen. Het is inderdaad het tweede seizoen. Nou, Lovebro heeft het eerste seizoen gewonnen.
Ja.
Dus nou, die druk ligt dan toch soort van op je schouders.
Ja.
En inderdaad, als ik naar die namen van de speelsters van jullie team kijk, dan denk ik ook, hey, die ken ik bijna allemaal wel uit het Engelse team.
Want
jij gaat daar nu heen. Je bent daar nu weer bij het Nederlands team. Hoe praten jullie daarover met elkaar?
Nou, in die zin dat ik het gewoon heel erg naar mijn zin gehad heb daar. En dat iedereen het heel erg leuk vindt dat ik het daar naar mijn zin heb. Ik vind het heel grappig om te merken in Engeland. Bijvoorbeeld, normaal ben je natuurlijk tegenstanders. En wij kunnen echt wel leuk doen met tegenstanders, maar het blijft altijd met tegenstanders.
Ja,
dat is
echt
heel erg leuk en lief zal het niet zijn. Maar nu zijn het ineens mijn teamgenoten. Dus dan ga je toch ineens hele andere gesprekken voeren. Vind ik wel heel erg leuk om die meiden ook op een andere manier te leren kennen. En ja, zoals ik het nu ervaren heb, hebben ze me echt met open armen ontvangen. En zijn ze allemaal super lief en welkom. En dat maakt gewoon dat ik me eigenlijk direct een soort van thuis voelde daar.
Ja.
En ze vinden het hier alleen maar super vet dat ik zoiets doe en probeer. Want wie weet is dit ook wat voor de jonge meiden nu bij mij in het team uiteindelijk.
Ja, ja, want als je de vergelijking maakt, hè, jij hebt tweede Bundesliga gespeeld.
Ja.
Zou nu promoveren naar de eerste. Is het grootste verschil, dat is een gemengde competitie en dit is echt een vrouwencompetitie?
Ja, zeker. Nou, daar ligt natuurlijk denk ik het grootste verschil in fysieke belasting, zeg maar. Ja, tegen mannen spelen is natuurlijk veel lastiger dan tegen vrouwen. En natuurlijk ook kwaliteit van spelers. Ik bedoel, in de eerste Bundesliga spelen gewoon de allerbeste spelers van de wereld. Dat is hier gewoon nog niet zo. Hier spelen nog wat meer talenten, wat mij die nog wat meer moeten leren. Maar ja, ook dat heeft, vind ik, weer heel erg zijn voordelen. Want ik hoop uiteindelijk bij het Nederlands team te kunnen bereiken dat, dat ik ten alle tijde weet op het veld wat er gebeurt. En dat ik weet wie waar naartoe moet en dat soort dingen. En op dit niveau kan ik dat wel heel erg goed oefenen.
Ja, ja. Ja, want hoe was jouw rol in Essen bij de Bundesliga club?
Daar had ik eigenlijk wel dezelfde rol. Als in daar was, mocht ik ook de bal opdribbelen, mocht ik het ook bepalen. Dus dat was heel erg fijn van ook mijn rol in Essen. En dat zou ik in principe in de eerste Bundesliga nu ook bij Essen gehad hebben. Alleen was mijn redenatie gewoon dat er was geen geld om nieuwe spelers te halen. Dus zouden we met hetzelfde team naar de eerste Bundesliga gaan. Daarvan zouden twee hele goede spelers weggaan.
Ja,
ik vind het niet leuk om wedstrijden te verliezen. En ik snap dat je af en toe moet verliezen. Maar elke wedstrijd met 80 punten het veld af was niet wat ik voor ogen had. En daar zoveel tijd en energie in te stoppen. Laat ik het
zo zeggen. Precies. Nee, wat ik zat inderdaad ook even te kijken. Ik dacht, goh, welke club zat je nou ook weer? Dus dan ga je even googlen. Want inderdaad, in oktober heb jij al bekendgemaakt van, jongens, ik ga niet door in Essen. En toen was het inderdaad de combinatie een Nederlands team, nieuwe studie en ook zorgen dat je fysiek en mentaal gewoon lekker gezond blijft. En inderdaad, je gaf aan van, goh, ik wil ook, als ik iets doe, wil ik er 200% voor gaan.
Ja.
Wat is dat nu dan anders? Toen leek het bericht mij van, oké, ik heb even die rust van een club. Ik moet even weg van een club om die rust voor mezelf te vinden.
Ja, nou ja, wat nog steeds denk ik een groot verschil maakt, is dat naar Essen ik 2 à 3 keer in de week op en neer moet rijden.
Ja.
De uitwedstrijden ontzettend ver zijn, dus dat je gewoon heel veel tijd kwijt bent aan reizen. Naar Engeland ga ik 1 à 2 keer per maand.
Okay.
Dus dat is niet wekelijks. En dan vlieg ik erheen en dan ben ik daar gewoon 5 dagen. En dan vlieg ik weer terug. Dus je, dan ben je eigenlijk continu gewoon daar. Heb ik daar mijn rust van trainen, slapen, zeg maar, heb ik daar alles. En ik merkte gewoon heel erg dat naar Duitsland gaan me steeds meer energie kostte. En op het moment, ik ben er wel van overtuigd van, als ik het leuk vind, dan kost het energie, maar dan geeft het je ook energie.
Ja.
Dus ik denk gewoon het idee van het feit dat het een nieuwe prikkel is, een nieuwe omgeving. Het is een hele professionele omgeving daar, dus ik heb allemaal trainers tot mijn beschikking. Ik kan continu een veld op of de gym in of een alternatieve training pakken. Er zijn strength and conditioning coaches, voeding, alles. Zeg maar, net als eigenlijk hier op Papendal is daar ook. En ik vind dat gewoon een hele fijne omgeving om in te sporten. Dus Dat maakt denk ik dat ik hier krijg ik weer energie van. En Dat is denk ik het belangrijkste.
En ja, wat is het dan, als ik jou zo hoor, dan is dus de organisatie rond die Premier League is echt super professioneel.
Bij de Loughborough Lightnings wel. Dit is wel Het enige echt professionele team.
Ja, oké. Okay.
Maar ja, daar is het echt goed geregeld.
En alleen het niveau is er nog niet.
Ja.
Ja, oké. Dus in potentie is het... Ja, misschien wel vergelijkbaar met de Bundesliga qua kracht... Ik bedoel, als we een paar jaar verder zijn.
Misschien wel. Als je daar echt De beste speelsters van de wereld naartoe gaat halen, ja, dan wordt het leuk, denk ik.
Ja, maar hoe zit dat? Kijk, nu heb jij... Je hebt zelf bij Loughborough aangeklopt. Van, hey, ik wil wel bij jullie komen spelen. Kan dat? En hoe doen we dat? Hoe gaat dat normaal? Ik bedoel, jij zat eerst bij... Help me even, Bo.
Het allerbegin? Of
ja, nee, voor Essen.
Bij de Vedo. Oh, ja. Voor Essen zat ik bij... Ja, Raad. Bij de Basket Raden.
Ja, precies. Ja. Nee, De Vedo was even een stapje te ver, Bo. Maar je zat in Raden. Op een gegeven moment ga je naar Essen. Hoe gaat zoiets? Kijk, ik bedoel, we kennen allemaal de verhalen over mannelijke voetballers die voor vele belachelijke miljoenen verkocht worden. Ja. Nou, zo gaat het vast niet, maar hoe gaat dat wel?
Nee. Nou ja, in mijn geval word ik wel benaderd door clubs. Dus via Instagram, via Facebook.
Via Instagram. Oh ja, te gek.
Ja, en die sturen dan van, hey, wij zoeken nog een speler. Zou je interesse hebben? Wil je met ons praten? Dus zo zijn er wel een aantal clubs die interesse getoond hebben. Mm-hmm. Niet per se waar ik van dacht van, nee. Dit ga ik heel erg leuk vinden nu. Of dit is nu de stap die ik wil zetten. Dus toen ben ik zelf maar een beetje actie gaan ondernemen.
Ja. Want hè, op een gegeven moment zeg je in Essen van, jongens, ik stop ermee. Wat was het moment dat je dacht, ik wil toch eigenlijk weer een club?
Dat het moment dat het WK in november niet doorging, Eigenlijk dacht ik van, oké, nu moet ik wel gaan bedenken wat ik wil. Ja. Dus ik ga ook nog in de Nederlandse competitie lekker spelen, dat ik wel gewoon mijn wedstrijdritme heb.
Oké.
Ja, dat is leuk. Ja, gewoon wedstrijden spelen is toch uiteindelijk het allerleukste.
Ja.
Het nadeel was dus dat het me meer energie ging kosten dan dat het me gaf. En toen ik ging merken van oké, ik mis toch wel wedstrijdjes. Ga je ook wat makkelijker weer naar zo'n wedstrijd toe leven, denk ik.
Ja. Nou ja, nou, dat wat jij natuurlijk zegt. Hè, die afstanden in Duitsland zijn enorm. Je doet alles met een auto of carpoolen of wat dan ook. Ik heb het daar met Jitske Visser, met Mariska Beijer ook wel eens over gehad. Dat kost een hoop energie.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. Dus dat,
maar even qua vliegen. Bedoel, dat ging dit weekend niet helemaal goed. Er stond ergens nog een rolstoel op Schiphol.
Ja. Bijna gelukt.
Ja, ik vond het wel mooi. Hij stond er nog toen je weer terugkwam.
Ja, hij heeft daar gewoon een paar nachtjes geslapen.
dat is wel iets.
Dat was niet helemaal goed
gegaan. Nee, precies. Maar dat is natuurlijk wel een onzeker ding.
Ja. Ja, en ik had hem nu ingecheckt als bagage. En de volgende keer neem ik hem mee naar de gate. Dan kan dit niet meer gebeuren.
Mm.
Dus dit was op zich... Nu heb ik nog geen wedstrijd gespeeld. Dit was puur een soort trainingsweekend, zeg maar, kennismaken. Ja. Dus op zich goed dat ik het nu getest heb en dat het grandioos misgegaan is. En kan ik het de volgende keer anders doen.
Ja, precies. Hoe heb je dat nou opgelost daar ter plekke dan?
Ik heb in de stoel van de coach getraind uiteindelijk. Okay. En weet je, dat is mijn voordeel natuurlijk. Ik ben niet afhankelijk van een super goed aangemeten stoel. Als in, tuurlijk rijdt mijn eigen lekkers.
Nee, tuurlijk.
Maar ik kan ook prima trainen in een andere stoel. Dus ik heb gelukkig gewoon lekker kunnen trainen.
Ja, precies. Want nou ja, goed hè, Nederlands team. Je speelt nog in de Nederlandse competitie. Je gaat in Engeland spelen. Hoe ziet jouw week er nu uit, Bo?
Druk.
Ja, dat snap ik.
Ja, want ik doe dus ook nog een fulltime studie ernaast.
Hoe dan?
Zeg maar alle... ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Nee, ja, het is veel plannen. Goed plannen, ja. Veel bespreken en jezelf goed in de gaten houden. En ik weet dat het heel druk is en dat het veel gaat zijn. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat ik steeds beter word in keuzes maken. In wanneer ik voor wat kies, wanneer ik school even laat gaan. Wanneer ik wat meer kan basketballen, wanneer ik mijn rust moet pakken. Dus daarin ben ik ook wel een paar jaar ouder geworden. En denk ik dat, dat die combinatie steeds beter gaat.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed. En inderdaad ook, wat je inderdaad in dat bericht al aangaf op het moment dat je bij Essen wegging, ook de mentale en fysieke gezondheid is belangrijk. Dus neem je rust.
Zeker, ja.
Maar ook die moet je dan dus gaan plannen.
Ja, zeker, zeker. Ja, ja, weet je, en dat is fijn dat de competitie in Nederland, weet je, dat is voor mij, ik mag bij die club gewoon komen wanneer ik wil, zeg maar. Dus stel, dat zou ook het eerste zijn wat er weer afgaat op het moment dat ik wel ga merken van oké, het gaat te veel zijn. Dus daar zijn wel gewoon goede afspraken over gemaakt.
Ja,
en dat geeft mij vooral heel veel rust.
Ja, ja, maar dat weet je dan ook van elkaar.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Want bij Love Bro, als ik het goed zag, 29 januari eerste wedstrijd.
Ja.
Tegen nog zo'n club uit een stad die je onmogelijk kan uitspreken. Worcester Wolves.
Ja, ja.
Nou, ik zag Love Bro. Het is dat ik daar een paar jaar geleden geweest ben, omdat daar de Masters rolstoeltennis waren. Daardoor wist ik hoe ik het uit moest spreken.
Ik wist het ook niet hoor. Nee. De eerste keer dat ik het zei, hebben ze heel hard uitgelachen, volgens mij.
Ja, je gaat al snel iets richting low bro of zoiets, maar...
Ja.
Nou ja, goed. Ik denk niet dat ze je aangenomen hebben om de clubnaam uit te spreken, dus...
Nee.
Hé, hey, maar dat seizoen, dat loopt tot, als ik het goed zag, begin mei.
Ja.
Dan waarschijnlijk, zoals het vorig seizoen was, nog play-offs en een finale. Ja. Als dat allemaal lukt, natuurlijk. Dan zit je ergens half mei, eind mei, en dan is er in juni een WK.
Ja, nou sterker nog, 21, 22 mei zijn de finales. En op 2 juni vertrekken wij naar het WK. Dus dat zit allemaal heel dicht op elkaar. Maar ja, dat is dan het grote voordeel. En dat is ook waarom ook... ik heb dit natuurlijk met Gertje van der Linden en Irene Sloof overlegd. Dat zij ermee ingestemd hebben. Is omdat dan speel ik dus best wel wat wedstrijden met een zesje tegen dames op een houten vloer. Plus alle wedstrijden die we met nationaal team nog gaan spelen als voorbereiding. Heb je best wel een goede voorbereiding voor een WK te pakken.
Ja.
En tuurlijk ben ik dan zo'n laatste weekend nog weg. Dus energietechnisch. Maar goed, ik weet ook dat ik dan niet meer naar school ga. Want dan is mijn focus alleen maar op het basketbal. Dus weet je, ik denk dat ik op die manier voor mezelf gewoon een hele goede aanloop aan het creëren ben.
Ja.
Naar in dit geval het WK.
Ja, even een vraagje tussendoor. Je zei het net in het begin ook al, met een zesje. Dat is voor jou, voor jou gesneden koek. Maar voor wie niet helemaal in het rolstoelbasketbal zit, wat bedoel je daarmee?
Ja, mannen en vrouwen spelen met een andere bal. En de bal van de mannen heet een 7 en wij spelen met een 6. Dat is eigenlijk de maat van de bal en het gewicht. Dus de dames spelen met een iets kleinere en lichtere bal. Nou ja, en hoe meer je natuurlijk met die bal speelt en schiet en traint, hoe beter je daarmee bent. Zeg maar.
Ja.
En omdat wij dus gemengd spelen met mannen, spelen wij door het seizoen heen altijd met mannenballen. Maar moeten we voor een WK of EK dus terug switchen naar vrouwenballen?
Ja, ja, dus in de Bundesliga speel je met een 7.
Ja.
Ja, precies. Ja. Dus nu speel je met een 6.
Ja, ja.
Nou kijk, hebben we toch weer wat geleerd, hè?
Kijk.
Maar goed, jij speelt dus... behalve bij de Nederlandse club speel je met een 6.
Ja.
De rest van het jaar, dat zesje moet het ook gaan doen op het WK. Hoe ziet die aanloop naar het WK er dan uit voor jou? Veel wedstrijden dus?
Ja, we hebben trainingskampen met het nationaal team. We trainen natuurlijk überhaupt gewoon elke week met het nationaal team. De clubwedstrijden dan dus. School zo lang mogelijk, voor zover het gaat. En dan gewoon steeds langzamer de focus richting zo'n WK. En op trainingskampen, team sterker maken, beter worden met elkaar en uiteindelijk heel veel plezier maken in Dubai.
Ja, en een paar wedstrijdjes winnen als het even kan.
Ja, zou fijn zijn.
Ja, ja, ja. Want hoe vaak trainen jullie nu met het Nederlands team?
2 keer in de week.
2 keer in de week.
Okay. En de rest van de week op het Papendal, op CTO, traint eigenlijk de grootste groep van de meiden ook nog.
Ja.
En de andere meiden trainen allemaal bij een club. Dus eigenlijk bijna iedereen traint gewoon fulltime.
Ja, 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 ja. Hoe staat het team ervoor?
Ja, nou ja, we hebben over 2 weken vliegen wij naar Japan voor een trainingstage met wedstrijden ook. Tegen Japan, Canada en Australië. Dus dan kunnen we weer een beetje gaan meten.
Dat is Osaka Cup, hè?
Ja, klopt.
Heet het officieel, ja.
Als ik zie op trainen, dan gaat het trainingsniveau nog steeds omhoog. We worden denk ik steeds breder. Jonge meiden, je ziet gewoon echt dat zeg maar de jonge meiden gewoon steeds beter het spelletje gaan begrijpen en steeds beter aanhaken. Dus dat is superleuk. Dus we kunnen steeds leukere line-ups spelen en doorwisselen. Dus ik ben heel benieuwd wat Osaka ons gaat brengen. Ook weer even om te kijken van, hey, waar staan we en waar moeten we nog aan gaan werken de komende weken.
Ja, want jullie hebben in het najaar nog een paar wedstrijden gespeeld. Die zouden als voorbereiding zijn op dat WK wat nooit is doorgegaan. Ja. Wordt dit dan weer zo'n eerste meetmoment op weg naar?
Zeker, zeker. Want ik denk dat natuurlijk die wedstrijd in november, dat vertelde ons al wel iets. Maar toch ook niet helemaal, want ja, weet je, mentaal is het toch gek als zo'n WK ineens niet doorgaat. Misschien dat teams toch anders erin stonden. Nu is wel het jaar van in dit geval een WK en je kwalificatiemoment voor Parijs, sorry. Dus het moet nu gewoon gaan gebeuren. En ik denk dat elk team dat beseft.
Ja.
En helemaal nu er maar 8 teams naar de Spelen mogen, weet je. Het wordt gewoon knokken. Dus zo'n WK gaat echt belangrijk zijn.
Ja. Ja, want om dat even te duiden, op het WK, de beste 4 landen krijgen een ticket voor hun continent.
Ja.
En dan spelen jullie in augustus meteen ook het EK. En het aantal tickets wat dan verdiend is op het WK, wordt dan weer verdeeld op het EK.
Ja. Ja.
Dus aan het einde van het jaar weten we alles.
Ja. Ja, en volgens mij is het dus zelfs zo nog dat de landen die zich dan niet kwalificeren, die gaan nog een kwalificatietoernooi spelen.
Daar moeten die andere 4 natuurlijk vandaan komen nog. Ja.
Ja. En ik weet dus, maar dat durf ik dus niet zeker te zeggen, maar volgens mij is het dus ook zo dat de wereldkampioen zich direct plaatst. Maar dat weet ik niet zeker. Er zijn een paar verhalen gaan er nu en ik ben...
Nee, ik heb net nog even, net inderdaad bij het IPC nog even gekeken van hoe zijn die regels.
Dan zal jij gelijk hebben.
Nou, ik zou er niet 100% zeker van zijn. Want dat wordt altijd in zulke bewoordingen opgeschreven dat ik denk, snap ik nou wel wat er staat? Maar volgens mij is het dus inderdaad, de beste 4 landen krijgen een ticket voor hun continent. En moeten dat daarna voor zichzelf nog verdienen op het continentale kampioenschap.
Oh ja,
maar goed, ik denk als je natuurlijk wereldkampioen wordt, dan sta je in ieder geval op pole position om ook dat ticket werkelijk binnen te halen.
Uiteraard, maar als het maar het enige ticket voor Europa zou zijn, dan zegt het nog helemaal niks.
Nee, dan zijn er meerdere kapers op de kust.
Ja.
Ja. Wat is dit dan? Normaal verdelen we zoiets van die toernooien gewoon lekker over 2 jaar. Is dit dan het belangrijkste jaar tot nu toe voor jou?
Nou, dat zou je wel kunnen stellen, denk ik. Ik denk natuurlijk dat de Spelen was voor mij ook heel belangrijk. Wetende dat we die gouden medaille konden halen. En natuurlijk gewoon zo de hoop dat ging lukken, zeg maar. Maar ik denk wel dat dit voor het uiteindelijke doel, en dat is natuurlijk alle gouden medailles gewoon nog een keer om je nek hangen, wordt dit wel het belangrijkste jaar, ja.
Ja, in kwalificatiebegrippen wel, ja.
Ja.
Ja, tuurlijk, dat goud van Tokio is vele malen hoger.
Maar ik bedoel, zeg maar, je wereldtitel prolongeren, dat hebben ook nog maar weinig teams gedaan.
Ja.
En weet je, we hebben natuurlijk best wel wat geschiedenis geschreven de afgelopen jaren, met het wereldkampioenschap, met Tokio. Maar gaan we nu nog een keer, kunnen nu sowieso geschiedenis weer schrijven, zeg maar. Dus dat is gewoon vet.
Is het gevoel dan anders
dan voor Tokio in ieder geval? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Als in, we gaan met hetzelfde doel naar het WK als dat we naar Tokio gingen. En daarin blijft bij ons plezier met nummer 1 bovenaan staan, vertrouwen in elkaar. En we weten dat we heel erg goed zijn. Maar we moeten het wel laten zien. En tuurlijk is die drukker, maar die hebben we in Tokio ook gehad. En toen is het ook gelukt. Dus waarom zou het nu niet lukken? En ik denk dat iedereen er gewoon vooral heel erg veel zin in heeft om weer voor publiek te spelen, weer te kunnen laten zien aan de wereld wat we de afgelopen 1,5 jaar weer voor elkaar gekregen hebben met elkaar. Ik denk dat het gevoel daarin hetzelfde is. Ja,
ja, precies. Het is niet. Is je status anders?
Ik denk dat we nog steeds torenhoog favoriet zijn. Dat waren we de afgelopen 2 jaar ook. Dus ik denk dat in die zin niet zoveel veranderd is.
Nee, het enige is dat je het nu al een keer allemaal bewezen hebt.
Ja, precies. Dus daar hoeven we ons niet meer druk om te maken.
Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Maar goed, als je het of dit jaar niet haalt of volgend jaar in Parijs niet haalt, zou dat nog steeds een enorme teleurstelling zijn. Dat is leuk. Leuk dat je het in Tokio al gedaan hebt, maar...
Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Weet je, we gaan maar met één doel naar die toernooi toe. Weet je, daarvoor ben je topsporter, denk ik.
Ja.
Ik ga daar niet heen om een zilveren medaille te winnen.
Nee.
En ik denk met mij niemand.
Nee, nee. Maar dat is inderdaad de status die je inmiddels hebt. En wat je hebt laten zien in de afgelopen jaren. Ja, klopt.
Ja.
Nou Bo, veel succes in Engeland. Bedankt. Bij je club, in het Nederlands team.
Bedankt.
En nou, let goed op je rust.
Maar
ik geloof dat wel goed zit.
Dat zit zeker goed.
Ah, oké. Hey, dankjewel.
Ja, heel bedankt.
En nou, we komen elkaar vast ergens dit jaar weer tegen.
Ongetwijfeld.
EK in Rotterdam, sowieso wel.
Cool, ja, sowieso.
Maar dat duurt nog even.
Ja.
Oké, hey, dankjewel. Maar voor het Nederlands team weer belangrijk wordt, kan Bo dus komende zondag haar eerste competitieminuten maken in de Premier League. Tegen de Worcester Wolves. En een week later wacht het uitduel met East London Phoenix. Tot zover de ParaWatcher podcast van deze week. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en hopelijk ben ik dan iets minder snotterig. Wie ik dan spreek, dat zie je in de loop van de week via mijn Instagram, @ParaWatcher. En in de nieuwe aflevering hoor je vanaf donderdagochtend 6 uur via de bekende podcastkanalen. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Parijs is nog ver. Nog 580 nachtjes slapen.